Het was te verwachten misschien dat een 2/3 van de vragen of 3/4 zouden gaan over wat ik zei over de tussentoestand. Ik zei dat eigenlijk in een tussenopmerking. Maar dat spreekt natuurlijk toch veel mensen aan, vooral omdat je ook vaak in rouwadvertenties leest dat deze of gene in het vaderhuis is opgenomen. En luister goed, daar valt natuurlijk niemand over. Want we weten precies wat er bedoeld is. En toch is het een belangrijk verschil. Een paar mensen zeiden ook in Naarden tegen mij afgelopen dinsdag dat het voor hen een totaal nieuwe gedachte was, dat onderscheid tussen de tussentoestand en de toestand na de opstanding. Omdat voor veel mensen het toch eenvoudig zo is, als je sterft ga je naar de hemel of naar de hel. En dat kun je ook best zo laten staan, dat is niet per se verkeerd. Maar het is toch het voorportaal. En die mensen die zeggen, je gaat naar de hemel of de hel, en dan is het ook tot een eeuwigheid verder onveranderd. En als je dan vraagt, ja, maar hoe zit het dan met die opstanding, hoe past die daar dan in? Dan weten ze dan eigenlijk niet goed weg mee. Dat past niet in dat geheel, want ja, dat doorbreekt dat beeld. Ik zou liever zeggen, ik heb ook over die gelijkenis of dat verhaal van de rijke man en de arme Lazarus wat gezegd. Je zou kunnen zeggen, de tussentoestand is het voorportaal. Maar het is onvolkomen. De zielen zijn daar, maar de lichamen zijn in het graf. En dat is ook tegelijkertijd de eerste vraag. Waar is de ziel van de mens na het sterven en voor de wederkomst als dat nog niet is in het vaderhuis? De plaats waar de gelovigen zijn, wordt genoemd het paradijs. Lucas 23, vers 43. En je vindt nog een keer twee keer het paradijs vermeld in 2 Korinthe 12 en in Openbaring 2. En het paradijs is een heerlijke plaats. Daar doet niets of niemand iets van af. Het is vooral als je één uitdrukking zou moeten aangeven om te beschrijven waar onze geliefden zijn, dan is het met wat de Heer Jezus zelf zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is het bij Jezus zijn. Filippenzen 1 vers 23, met Christus te zijn is zeer verre het beste. 2 Korinthe 5, bij de Heer onze inwoning hebben. Inwonend zijn bij de Heer. Bij Jezus zijn, bij Christus zijn, bij de Heer zijn. Dat is de allerbelangrijkste en de allerbeste en de allersimpelste omschrijving van de plaats waar onze geliefden zijn. En dat is zeer verre het beste. Maar het is een tussentoestand. Ook zij die daar zijn, wachten op de dag van de opstanding. Zij wachten net als wij op de dag van de wederkomst van Christus. Maar het feit dat het een tussentoestand is, verandert niets aan het feit dat het een heerlijke plaats is. Het paradijs God, zegt Openbaring 2 vers 7... waar het geboomte des levens is. En dat is de Heer Jezus zelf. En 2 Korinthe 12, daar is Paulus opgetrokken tot in het paradijs, waar hij onuitsprekelijke woorden hoorde die het de mens niet vergund is uit te spreken. Ze kunnen niet worden uitgesproken en ze mogen niet worden uitgesproken. Ze zijn te hoog en te verheven. De plaats waar de ongelovigen zijn, wordt beschreven als de Hades. Of zoals de Statenvertaling het vertaalt, de hel. Maar die uitdrukking zou ik liever voor de eeuwige toestand van de opgestane ongelovigen gebruiken. Hades is eigenlijk meer het dodenrijk. Wordt daar ook genoemd in Lucas 16, de plaats van de pijn. Het dodenrijk, de plaats van de pijn. Het is het voorgeborgde van de hel, zou je kunnen zeggen. Maar niet minder smartelijk, zoals we dat zien bij de rijke man. Maar bij de opstanding in Openbaring 20, dan zie je dat als de doden daar, dat zijn de ongelovigen die opgestaan zijn uit de doden, geplaatst worden voor de grote witte troon, dan worden ze geworpen in de poel des vuurs, die van vuur en zwavel brandt. Dat is de plaats die genoemd wordt de hel, of ook het eeuwige vuur of de eeuwige straf. Dit is een echtpaar dat schrijft, wij hadden dinsdagavond graag in Naarden uw lezing over hemel en hel willen horen. Die dag hebben wij echter onze moeder, schoonmoeder ter aarde besteld. U zegt vanavond in de tussentoestand, tussen ontslapen en opstanding, is de ontslapen in het paradijs. Wie wat is dan het paradijs? Niet met het fysieke lichaam, dat ligt in het graf. Niet met het opstandingslichaam, dat heeft de ontslapene nog niet. Het woord paradijs, dat is op zichzelf al bijzonder, komt oorspronkelijk uit het Perzisch. Het is een leenwoord dat je ook al in het Oude Testament vindt. Driemaal, eenmaal in Nehemia, eenmaal in Prediker en eenmaal in Hooglied 4. En in alle drie de gevallen heeft het niets te maken met de hemel, maar heeft het de gewone betekenis van lusthof. Vandaar dat we de Hof van Eden ook paradijs noemen, hoewel het eigenlijk nergens zo in de Bijbel staat. Maar paradijs betekent een lusthof. Gekenmerkt door een ommuring, dat vind je mooi bij de bruid in Hooglied 4, die vergeleken wordt met een paradijs. Een lusthof, zo wordt het vertaald in de NBG-vertaling, afgesloten naar buiten toe en daarbinnen geboomte en waterstromen. Zoals je dat trouwens bij de Hof van Eden ook vindt. Het geboomte dat daar opschiet en de rivier die zich splitst in vier rivieren. En als je kijkt naar het hemelse paradijs, vooral aan het slot van het boek Openbaring, vind je daar hetzelfde. Daar is het geboomte des levens en daar is ook de eeuwige rivier. Wel, ik zei u daarnet al, ik ga dat nou niet uitwerken, de boom des levens is ten diepste in het Nieuwe Testament Christus zelf. En de stromen die we daar vinden, dat is in feite de Heilige Geest. Het paradijs is de plaats bij de Vader. Ook in die zin natuurlijk, ook nu al. Daar moet je dat onderscheid ook niet te groot maken. Het is de plaats bij de Vader, het is de plaats bij de Zoon. En ik moet dan niet zeggen paradijs, of in, althans in de eeuwige zin, het is het Vaderhuis. Waar we tot in eeuwigheid zullen zijn. De plaats waar de Vader is, het is het Vaderhuis. De plaats waar de Zoon is, het geboomte des levens. De plaats waar de Heilige Geest is. Waar de stromen van levend water, die op de Heilige Geest slaan, tot in eeuwigheid gevonden worden. En ook in die zin kun je zeggen, de hemel is een heerlijke plaats om geen andere reden dan dat God daar is. Zelfs de heerlijke dingen die van de hemel verteld worden, spreken uiteindelijk van Gods heerlijkheid. De gouden straten verwijzen naar goud als een beeld van goddelijke heerlijkheid. Het geboomte des levens is een verwijzing naar Christus. De rivier van levend water is een verwijzing naar de Heilige Geest. Plaatsen hebben nooit heerlijkheid. God heeft heerlijkheid. De hemel is een heerlijke plaats omdat God daar is. En als God er niet was, dan was de hemel ook geen heerlijke plaats. Dat is heel anders bijvoorbeeld in de Koran, waar de hemel heerlijkheid van zichzelf heeft en waarover God eigenlijk helemaal niet gesproken wordt. Heel merkwaardig. Wat u zei over wat we in de hemel zullen gaan doen, puzzelde mij. Vaak zeggen we dat je vooruit moet kijken naar het goede wat komt. In een van de brieven van het Nieuwe Testament staat in een moderne vertaling dat het verleden geen hangmat moet zijn, maar een springplank. Nou, wat voor brief in het Nieuwe Testament dat kan zijn, dat is mij een raadsel. Gaan we terugkijken op de aardse ellende, op het feit dat Jezus dat heeft opgelost. Zelfs iemand als Abrakel, dat is toch niet de eerste de beste, voeg ik er toe, schrijft dat zich op onze ellende enkel nodig is om op Jezus te kunnen gaan zien. Dat zicht op onze ellende enzovoort. Kunnen wij dan niet gewoon blijven kijken naar Jezus, bedoel ik? Dat is toch genoeg? Ik hoop dat ik de vraag helemaal in zijn bedoeling snap. Zullen we in de hemel op de ellende terugkijken? Ik zou zeggen, waarom niet? Wij zijn in de hemel niet, als ik het zo eens uitdrukken mag, dommer dan nu. Wij zullen in de hemel niet minder weten dan nu. Dat zeg ik ook als mensen vragen, zullen we in de hemel elkaar herkennen? Dat zou het wezen als we dan minder konden dan nu, dat we elkaar niet eens meer zouden herkennen. De hemel is ook gemeenschap en verbondenheid met elkaar. Als Petrus op de berg der verheerlijking al Mozes en Elia kan herkennen, van wie die nog nooit een portret had gezien, dan zullen wij zelf in de hemel zeker elkaar herkennen. Maar we zullen ook terugdenken aan onze ellende op aarde, maar vanuit een hemels besef, met hemelse ogen. Ik vind het zo prachtig dat in Openbaring 7 en in Openbaring 21 gezegd wordt, God zelf zal de tranen van hun ogen afwissen. Dat gebeurt in de hemel. Dat is net als het kleine kind dat pijn heeft en zich verbijt om niet te huilen. En dan ineens ziet het papa of mama. En dan rent het naar de ouder toe en dan pas breekt het in tranen uit. Er zijn heel wat tranen hier op aarde nooit geweend, omdat we zo flink waren, die dan als we bij de Vader aankomen misschien pas zullen losbreken. En daarom vind ik het zo prachtig dat er staat, God zelf zal de tranen van onze ogen afwissen. Openbaring 21, ja. Dus waarom zouden we niet allemaal terugdenken aan onze ellende, maar we zullen dan ook tot een eeuwigheid kunnen genezen als we daar een eeuwigheid voor nodig hebben van de pijn. En bedenk ook, wij moeten alle dingen leren. Wij zullen volmaakte blijdschap in de hemel kennen omdat we hier op aarde ellende gekend hebben. En zij die de grootste ellende op aarde gekend hebben zullen in de hemel, daar kan ik niet aan twijfelen hoewel ik daar geen bijbeltekst voor heb, de grootste blijdschap kennen. Wij leren die dingen alleen maar kennen in contrast. Adam wist niet wat gerechtigheid was, want hij wist niet wat ongerechtigheid was. Daarom staat er dat de boom een boom was van kennis van goed en kwaad. Dat had hij voor die tijd niet. Hij was onschuldig. Maar of je hem rechtvaardiger kunt noemen, in elk geval wist hij niet wat gerechtigheid is. Wij leren helaas alleen maar wat gerechtigheid is langs de weg van de ongerechtigheid. Nu heeft het woord gerechtigheid voor ons betekenis. Omdat we helaas zozeer vertrouwd zijn met ongerechtigheid. In de hemel zullen wij de volmaaktheid kennen, in contrast juist met alle onvolmaaktheid die we hier op aarde hebben gekend. En we zullen dat heel intens beleven. Toen ik mijn zoontje een keer naar bed bracht, dat is dan wel 20 jaar geleden, neem ik aan. Want hij wordt zaterdag 24. Toen zei hij, papa, ik heb helemaal geen zin om naar de hemel te gaan. Ik zei, jongen, waarom dan niet? Nou, de hele dag zingen, dat lijkt me helemaal niks, zei hij. En daar kan ik me iets mee voorstellen. En ik heb hem toen maar in alle eenvoudigheid geprobeerd duidelijk te maken dat we in de hemel gelukkig heel wat meer zullen doen dan zingen, hoe heerlijk zingen ook is. Maar ik denk, de ouden zeiden het al, de oude kerkvaders, de contemplatio Dei, de aanschouwingen Gods. Daar zit heel wat aan vast. Aanbidding, maar ook nadenken over, bezig zijn met inzicht, verdieping. Ik heb u straks al gezegd, alleen dan het nadenken over alles wat de Heer Jezus hier op aarde gezegd en gedaan heeft. Dus het gaat heel ver, heel ver. Het zal zeer zinvol zijn. Goed, ik hoop dat ik de vraag een beetje recht gedaan heb. Het is niet erg om over het verleden na te denken. Als Paulus zegt, vergetende wat achter mij ligt, dan bedoelt om het zien dat het daarop slaat. Als hij zegt, vergetende wat achter mij ligt in Filippenzen 3, dan bedoelt hij niet dat je nooit terugdenkt aan het verleden. Integendeel, Paulus zelf doet dat. Meermalen in de brieven spreekt hij zijn schaamte erover uit dat hij de gemeente van God vervolgd heeft. Maar vergeten betekent daar, denk ik, dat het verleden je nooit tot een gevangene mag maken. Heel wat mensen zijn een gevangene van het verleden. Doordat ze niet loskomen van bepaalde zonden, terwijl ze die al zo vaak aan God beleden hebben. Doordat ze niet loskomen, doordat ze terneergedrukt blijven over de gevolgen van bepaalde daden enzovoort. En dat is gevangenen zijn van het verleden. En dan kun je ook niet blij zijn in het heden. Dan kun je ook niet vooruitzien naar de toekomst. Althans veel moeilijker. Goed, ik hoop dat het een beetje tegemoet komt aan wat u bedoelde. Wij geloven dat zij die gestorven zijn nu in de hemel zijn. Na de wederkomst zullen we op de nieuwe aarde zijn. Maar er zal ook een nieuwe hemel zijn. Wie woont of wonen daar dan? Ik ben in Naarden begonnen met te zeggen, komt zo allemaal weer terug nu. In Naarden begonnen te zeggen, denk erom, het woord hemel heeft in de Bijbel vele betekenissen. Als er in het eerste vers staat, in den beginne schiep God de hemel en de aarde, dan geloof ik helemaal niet dat dat betekent dat God in den beginne zijn eigen woonplaats schiep. Hemel en aarde is een samenvattende uitdrukking voor de hele geschapen werkelijkheid. Je ziet dat ook verderop in hoofdstuk 1, Genesis 1. God noemde het uitspansel hemel. De hemel is de wolkenhemel en de sterrenhemel. Hemel en aarde is een omvattende uitdrukking voor de geschapen, zichtbare, geschapen werkelijkheid. En zoals in het begin hemel en aarde geschapen zijn, zo is daar aan het einde een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is een nieuwe, zichtbare, geschapen werkelijkheid. En daarbij gaat het niet zozeer over de woonplaats van God. Je vindt helemaal niet zoveel teksten in het Oude Testament die over de hemel spreken als woonplaats van God. Ik noemde straks Psalm 115. God is in de hemel. Je zou kunnen denken aan het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Nou, zo'n uitdrukking hemel der hemelen, dat zou je kunnen zeggen, dat betekent dat er achter die zichtbare wolken en sterrenhemel nog een hemel is in de betekenis woonplaats van God. Daarom spreekt 2 Korinther 12 ook over de derde hemel. Maar zelfs daarvan zegt Salomo, de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Dus zelfs in het Oude Testament is de gedachte eigenlijk zeldzaam dat hemel woonplaats van God zou zijn. Hemel is bijna altijd de zichtbare geschapen werkelijkheid om ons heen, buiten de aarde. Dus in die zin, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is ook één geheel. Het maakt niet veel meer uit of je zegt, we zullen in de nieuwe hemel zijn of we zullen op de nieuwe aarde zijn. Het is één werkelijkheid. Dus in die zin is het even goed om te zeggen dat wij op de nieuwe aarde zullen zijn. Daar heb ik ook geen moeite mee, daar gaat het mij niet om. Maar waar het mij om ging is dat we eeuwig ook onze woonplaats zullen hebben in het huis van de Vader. Maar dat betekent ook niet dat we in de eeuwigheid niet zinvolle arbeid zouden hebben, op wat voor wijze dan ook. In verbinding juist met die nieuwe aarde. Openbaring 22 vers 5 zegt dat wij zullen regeren met Christus tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Vraag dan niet over wie, Dat vroeg iemand in Naarden, dat is een hele begrijpelijke vraag. Vraag nou niet over wie. Het is ook in eerste plaats een aanduiding voor onze koninklijke waardigheid. Maar op een of andere wijze zal het ook zinvolle arbeid inhouden met hem regeren over het vernieuwde heelal. Maar wat het precies zal zijn, dat zullen we straks vanzelf zien. Als wij na de opstanding in het vaderhuis mogen wonen, wie zullen er dan op de nieuwe aarde? Hebben we net gehad, dat scheelt alweer. U geeft aan dat bepaalde teksten niet slaan op vergeving van zonden. Is het Bijbels om steeds over vergeving van zonden te praten na de wedergeboorte? Ja, dat is wel een mooie vraag. Ook een beetje een moeilijke vraag, pijnlijke vraag. Omdat natuurlijk in sommige kringen de prediking over zonde, ook over vergeving, heel sterk centraal staat. Dat is op zichzelf ook weer niet zo erg, want elk type prediking, zoals elke geloofsgemeenschap, heeft zo zijn eigen accenten. Dat is helemaal niet erg. Iemand zei eens een keer na een preek tegen mij, u spreekt zo weinig vanuit het verbond. En toen zei ik, vrijgemaakt? Ja, zei hij, hoe weet u dat? Ja. En zo zei iemand ook, u spreekt zo weinig vanuit de wedergeboorte. Nou, dan vraag je ook, bevindelijk gereformeerd? En dat is helemaal niet om onaardig te zijn, maar je weet, mensen komen uit een bepaald type prediking, waar heel sterk over bepaalde termen wordt gesproken. Zoveel ze in gereformeerde kring spreken over verbond, zo weinig over bekering. En in andere kringen is het precies andersom. Dus dat is ook helemaal niet erg. Wij zijn allemaal geneigd tot bepaalde eenzijdigheden. Maar als het gaat om de uitleg van de schrift, dan moet ik natuurlijk ook mijn theologisch geweten zuiver zien te houden. En dan moet ik me afvragen, waar gaat het hier nou echt over? En dan zeg ik nog weer, de prediker van het woord heeft daarin veel grotere ruimte. Die staat daar niet uit te leggen. Dan sta je niet achter de katheder van de theologieprofessor, maar dan sta je op de katheder van de prediker. Dat is heel wat anders. En de prediker mag, als de Heere God dat zo leidt, vanuit elke tekst ook weer uitkomen bij het evangelie. Maar als uitlegger, dan moet ik niet de vergeving van de zonde erbij willen slepen waar die er niet per se in zit. Het is zelfs opvallend dat Johannes' evangelie nooit over vergeving van zonden spreekt. Behalve één keer in Johannes 20 na de opstanding van de Heer Jezus, en dan eigenlijk nog in verband met gemeentelijke tucht. Wie u de zonde vergeeft, die zullen ze vergeven zijn. Waarom doet Johannes dat niet? Nou, ik kan me zo voorstellen dat Johannes zegt, luister, jullie hebben nou het Matthäus, Marcus en Lucas evangelie al. Ik kan me voorstellen dat Johannes het evangelie verreweg het laatst geschreven is. Ik wil jullie nu meenemen naar dingen die daarboven uitgaan. Zo denk ik dat echt. En ik denk dat heel veel prediking die te eenzijdig over zonde en zondevergeving spreekt, vaak veel te veel voedsel voor baby's is. Dikwijls ook vanuit de gedachte dat velen nog niet eens baby zijn, maar foetus. Nog niet geboren zijn, wedergeboren. Ja, dan is dat misschien wel belangrijk. Maar als je wel wedergeboren bent, dan wil je ook wel eens wat meer horen dan wat behoort tot de eerste beginselen van het geloof. De Hebreeënbrief noemt dat de eerste beginselen van het geloof. En dan gaat het over bekering van dode werken enzovoort. Er is meer dan dat. Ik ken een evangelische gemeente. Op het briefhoofd staat daar onder de naam van die gemeente, omdat er meer is. En daarmee bedoelen ze dat die gemeente die in een huiskamer begonnen is en nu 600 mensen omvat, dat heel veel van die mensen uit kringen komen waar ze alleen die ene prediking hoorden. En nu in die gemeente zitten, omdat er meer is. En dat is jammer, want die mensen zouden helemaal niet weg moeten gaan. Maar wat er meer is, zou daar verkondigd moeten worden waar zij zijn. En dan is het wel eens jammer dat inderdaad van zoveel schriftplaatsen, zoals Johannes 14, waar de Heer Jezus spreekt dat wedergeboren mensen niet het evangelie verkondigt aan onbekeerden. Waar hij dus spreekt over dingen die veel meer zijn, dan veel verder gaan dan de vergeving van de zonde. Hoe belangrijk de kwestie van de vergeving van de zonde ook is, want ik doe daar niet denigrerend over alsof dat iets minderwaardigs is. Integendeel, verre van dat. Maar er is meer dan dat. En ik wens een gemeente toe waar ze dat weten. En waar ook meer verteld wordt dan alleen dat.